Hey, leuk dat je luistert naar het Expeditiecafé, de podcast van House of Expeditions voor ondernemende leiders, waarin inspirerende avonturiers en pioniers vertellen over hun geweldige ontdekkingsreizen naar het onbekende. Hoe hebben deze beproevingen en ervaringen hun en het ondernemerschap veranderd? Ze nemen ons mee in hun hoogte- en dieptepunten en delen met jou al hun inzichten, tips en tricks, zodat ook jij jouw dromen kunt realiseren. Heb je de passie om het onbekende te verkennen? Sluit je dan aan bij de House of Expeditions Community, waar je kunt verbinden met gelijkgestemde mensen. Ga naar houseofexpeditions.com en ga mee op avontuur. Nou, welkom weer bij de podcast van House of Expeditions. Tegenover mij zit Jan Fokker Oosterhof, mijn co-host voor menig podcast. Maatje, avontuurmaatje en beroepsavonturier en motivational speaker. Jan, welkom.
Dank je.
We gaan het vandaag hebben over jou, jouw verleden, jouw huidige expeditie en je droomexpeditie. Maar te beginnen, inderdaad, stel jezelf even voor aan de luisteraar, zou ik zeggen.
Ja, kun je ze wennen aan de stem. Ja. Ja, Jan Fokker, 48 jaar. En eigenlijk sinds een jaar of zo noem ik mezelf avonturier. En heb ik omarmd dat ik avonturier ben. En in die hoedanigheid natuurlijk ook jou gevonden met House of Expeditions. Dus nu gaan we samen op.
Ja, leuk, gezellig.
Ja.
Heel goed tot nu toe. Je zegt net sinds een jaar avonturier, dat je jezelf echt avonturier mag noemen. Waarom pas vanaf dat moment?
Nou, ik als kind las ik altijd al die boeken van grote avonturiers. Hè? Dus de oceaanzeilers, de klimmers, de poolreizigers. En hoe gaat dat als kind, denk je? Dat is niet voor mij weggelegd. Hè, dat zijn die helden die je echt op een voetstuk plaatste. Ik las dat en ik droomde daarover op school. Ik werd een beetje gepest, dus ik zat wel eens te dagdromen. Maar dan denk je, dat is niet voor mij weggelegd.
Ja.
En er komt een moment in je leven dat je, denk ik, omarmt van ja, maar wacht even, die professionele avonturiers in mijn ogen, die zijn natuurlijk ook gewoon maar ergens begonnen.
Ja.
En ergens kom je dan tot die constatering van ja, ik wil dat ook zijn. Ik wil dat ook worden. Ik denk een breekmoment bij mij was ergens dat mijn moeder overleed. En dat je dus voor jezelf besluit van ja, het kan een keer afgelopen zijn. Ik moet nu gaan doen wat ik leuk vind. Ja. En ergens in dat traject heb ik echt omarmd avonturier. Ik ga ook niet meer proberen iets anders te zijn of te solliciteren. Nee, ik ben avonturier. En dat is wat ik doe. Fulltime avonturieren.
Want daarvoor, wat voor avonturen heb je meegemaakt tot aan dat moment eigenlijk?
Nou, ik heb economie gestudeerd. Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Ik vond dat bloedsaai, mag ik wel zeggen. Ik had zo'n romantisch beeld van studeren. Dat je stoffige boeken hebt met leren kaften. En dat je wijsheid tot je neemt. Dat je met gelijkgestemde mensen probeert jezelf te ontwikkelen met docenten.
Ja.
En de realiteit was er eigenlijk een van een betonnen toren waarvan we nog wel eens de discussie hadden. Hè, de Erasmus Universiteit Rotterdam. Of dat nou een uitgehold stuk beton was. Of dat het prefab elementen op elkaar gestapeld waren. En de stoffige boeken, dat waren witte syllabi met een geel streepje erop met een afbeelding van Erasmus. Ja, weinig inspirerend.
Ja.
Dus toen ik
kwam je tot economie trouwens? Waarom economie?
Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde.
Ja.
En ik kwam op een gegeven moment bij mijn ouders en ik zei, ik weet het niet. Dus ik denk dat ik maar of economie, of bedrijfskunde, of rechten ga doen. Maar daar kan ik in ieder geval alle kanten uit. Dus ik denk dat mijn ouders zich wel verkneukeld hebben. En gedacht, ach, kom wel goed met die jongen. Hij heeft in ieder geval een studie waarmee hij straks iets kan.
Ja.
Dus het werd economie.
Ja.
Maar toen ik klaar was, heb ik wel gelijk gezegd wegwezen. Okay. Dus de dag nadat ik mijn scriptie had ingeleverd en goedgekeurd kreeg, ging ik op wereldreis.
Oké. En die ging naar?
Ik ben met mijn toenmalige vriendin naar Thailand, Maleisië, Singapore geweest. En toen wilden we eigenlijk de oversteek maken naar India, Nepal en Tibet.
Ja.
Maar zij kreeg dengue fever, knokkelkoorts. Oh, ja. Het is eigenlijk de enige ziekte waartegen je gewoon ook niet goed kan inenten. Dus ja, vanaf dat moment was zij ziek, zwak en misselijk. Ik heb haar letterlijk naar het ziekenhuis in Kuala Lumpur moeten dragen, omdat ze niet meer kon lopen. En ik heb daar 14 dagen lang elke dag eten gebracht, totdat zij weer wat was aangesterkt. Maar toen leek het ons niet wijs om naar India te gaan. En zijn we daarentegen naar het allerduurste land gegaan in plaats van het goedkoopste land. Dus we kwamen in Japan uit. En hebben een maand door Japan gereisd, een maand door Korea, Zuid-Korea. Veiligere landen in die zin dat je daar geen dengue-fever hebt. Want als je door een dengue-mug, er zijn vier soorten muggen, door dezelfde mug nog een keer wordt gestoken, dan versterkt die eigenlijk het virus wat al in je zit. En dan heb je een 14% kans uit mijn hoofd op overlijden.
Wow.
Dat vonden wij op dat moment iets te gortig, omdat ze zo zwak was. Dus in plaats van India werd het Japan.
Ja. En je vroeg... dit was direct na je studie? Of
ja.
En toen? Want daarna kwam het werkende leven, om maar zo te zeggen. Of hoe werkt zoiets bij jou?
Nou ja, wij hadden natuurlijk zeg maar even 7,5 maand van die vrijheid van dat reizen geproefd. En dan kom je terug in Nederland. En zij had gestudeerd, net als ik, allebei net klaar. Ja, en dan kom je terecht eigenlijk op de zolder bij je ouders. En als je net die optimale vrijheid hebt geproefd, dan is dat geen handige uitgangssituatie. Dus mijn moeder, en ik snap dat volledig, die zei eigenlijk elke dag, wanneer ga je aan het werk? Wanneer ga je nou serieus je geld verdienen en ook gewoon je studie te gelden maken?
Ja.
Andere generatie ook, denk ik, toch echt nog wel van de opbouwen van Nederland en je papiertje halen en anders dan wij, onze generatie.
Ja.
Ja, dus toen moest ik er serieus aan geloven. Dus ik ben toen gaan solliciteren bij een congresbureau. En daar heb ik een interne opleiding gehad. En ik heb 4 of 5 congressen georganiseerd. Maar na 8 maanden ben ik serieus op zoek gegaan naar een pistool. En dat was of...
Was het toen al, hè?
Of ik wil niet meer. Of de directeur. Nee, dat klinkt even wat te hard, maar nee, dat 40 uur in een kantoor zitten van donker tot donker, dat was voor mij niet de weg. En dat komt ook, denk ik, omdat ik het onderwijs altijd als eenzame opsluiting heb ervaren. Tussen 4 muren zitten, ik denk achteraf onderprikkeld worden, maar wel altijd stilzitten en altijd netjes aan tafel zitten en je armen over elkaar. Ja, ik denk niet dat dat überhaupt een gezonde uitgangssituatie is, maar zeker voor mij niet.
Want hoe zag jouw leven er even gewoon na school en later werk uit? Want als je dan toch jezelf 8 uur per dag opsluit tussen muren, in je jeugd verplicht school natuurlijk, neem ik aan.
Ja.
Wat deed je eigenlijk het liefst?
Nou, ik denk hardlopen. Ik heb hardlopen eigenlijk vanaf mijn jonge jeugd, 12 jaar zo'n beetje, altijd gezien als uitlaatklep.
Ja.
Dus zeker als je op school gepest wordt en je hebt gewoon energie die je kwijt moet, dan ga je s'avonds na school ga je tikkertje, soldaatje, verstoppertje doen. Ik was altijd buiten, altijd aan het rennen.
Ja.
Maar dat vertaalde zich op een gegeven moment in hardloopwedstrijden. Dus ik ging eigenlijk ieder weekend wel 1 of 2 keer met mijn vader naar een wedstrijd. En dat waren kermisloopjes, crossjes, baanwedstrijdjes, koepertestjes. Ja, en uiteindelijk heb ik denk ik tussen mijn 12e en mijn 18e ongeveer 1000 wedstrijden wel gelopen.
Zo, dat is echt veel.
Met mijn vader als coach met een stopwatch erbij en de hond. En die ging al een kopje koffie drinken terwijl ik een rondje aan het rennen was.
En hoe heb je het hardlopen ontdekt? Want was dat iets wat gewoon voorbij kwam? Of was dat vanwege het feit dat je gepest werd veel op school? Dat een mechanisme werd waarmee jij je hebt verdedigd bijvoorbeeld?
Ja, dat is een goede vraag. Want als je mij nu vraagt, ik heb zo'n beetje alles gelopen wat los en vast zit. Vind je het leuk? Dan is mijn antwoord niet een volmondig ja.
Ja.
Maar ergens zit het in je systeem, is het een integraal onderdeel van alles.
Ja.
En is lopen, komt op je pad. Ik ben voorbestemd, denk ik, om mij te voet voor te bewegen. Dat kan zijn in een polexpeditie, met klimmen, met rennen. Maar ik denk dat onbewust is dat hardlopen voor mij de optimale manier is om te vertragen.
Okay.
Om te mediteren.
Ja.
Omdat je een repetitieve beweging doet. En het is een enorm gevoel van vrijheid. Als je met een minimale bepakking over de trails rent en er is niemand die jou tegenhoudt. Jij bepaalt waar je heen gaat. Jij bepaalt de paden. Als het ergens mooi is, ga je links of rechts.
Ja.
Ik zou bijna zeggen, het neigt naar anarchie. Als je echt in de wildernis je eigen paden zoekt, dan is dat echt een manier om je te ontsnappen uit de rat race, uit pesten, uit demonen, uit je verleden. Je bent gewoon helemaal vrij. Dus het is voor mij...
En was dat altijd al zo? Want je hebt 1000 wedstrijdjes gelopen. Ik bedoel, ja, een wedstrijdje is duidelijke kaders omheen. En heeft er natuurlijk een competitief element. Ik hoor je nu veel meer een verhaal van vrijheid vertellen. Hoe verhoudt zich dat?
Nou, dat heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Kijk, vroeger als kind had ik die wedstrijdprikkel nodig. Dus dat was altijd met vriendjes gingen we dan naar zo'n prestatieloopje en dan allemaal de bus uit. En dan gingen we met alle prijzen weg. Dat was echt lekker onderlinge competitie. Maar het heeft zich gaandeweg ontwikkeld naar struinen. Ik heb laatst een mooi boek gelezen, Vagabonding. Echt doelloos struinen over de Veluwe, zou ik haast zeggen.
Ja.
De Engelse taal heeft het mooie woord to coddywomple.
Ja.
To purposefully... move towards a vague destination. Fantastische metafoor.
Dat klinkt voor expeditie mooi als mooie woorden.
Pionieren, ja. Nou ja, maar ik heb inmiddels hele lange struintochten gemaakt. Hè. Op een gegeven moment ook naar Santiago gerend.
Ja.
Ja, voor mij is het de optimale vrijheid. En ja. Mensen zeggen, ja, maar je kan ook met een campertje. Ja, maar een campertje moet ik parkeren. Moet ik onderhouden. Moet ik schoonmaken. En met mijn rugzakje loop ik het bos in en ben ik vrij. En hoef ik niet terug. Ik hoef niks te onderhouden. Ik kan gewoon doen wat ik zin in heb. Dus voor veel mensen zal het extreem klinken. Maar voor mij is dat de optimale vrijheid.
Ja. Even nog terug naar de periode waarin het iets minder vrij was. Je was bij een evenementenbureau, heb je gewerkt.
Ja.
En na 8 maanden zei je van, nou, dit is klaar.
Ja.
Wat werden je stappen daarna?
Nou ja, ik liep daar vast. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik het nog wel voor elkaar gekregen dat ik als enige in plaats van 5 dagen, 4 dagen mocht werken. Dat voelde al zo vrij, die vrijdag. Heerlijk, dan bleven mijn collega's daar zitten en dan kon ik wat anders gaan doen.
Ja.
Maar op een gegeven moment echt ontslag genomen en gezegd van ik ga eigenlijk mijn eigen congres- en evenementenbureau beginnen.
Toen begon het ondernemerschap voor jou?
Nou, eigenlijk al eerder, want tijdens mijn studie had ik een adviesbureau. Dus op mijn 18e ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. En omdat de studie zo saai was, ontdekte ik dat door bedrijven te gaan adviseren, ik eigenlijk betaald werd om mijn studieboeken te lezen. Dat was eigenlijk best een goed mechanisme om een stok achter de deur te creëren.
Gelijk als consultant.
Als consultant. Ik heb hele leuke opdrachten gedaan eigenlijk tijdens mijn studie.
Ja. En waar komt dat ondernemerschap vandaan? Wat is dat?
Nou, dat is grappig. Eigenlijk zijn wij nu met z'n tweeën weer begonnen, hè, met een nieuwe community te creëren voor expeditieleiders. Omdat we gewoon iets hebben met buiten en met expeditie. Maar ik proef nu weer voor het eerst sinds lange tijd echt dat bloed gaat stromen van het iets moois creëren. Iets neerzetten, iets opbouwen. En dat had ik vroeger had ik dat heel sterk. Als je een eigen bedrijf neerzet. Je bepaalt de kaders, je kunt iets neerzetten waar je trots op bent, wat buiten jou kan bestaan. Dus dat is echt dat ondernemersbloed van...
Ja. Zelf creëren, zelf verantwoordelijk zijn voor je creaties.
Ja, ik heb een tijd terug een enorme dip gehad en toen zat ik bij de psycholoog en ze zei, doordat jij voor je gevoel gepest bent, maakt hij je onzichtbaar.
Ja.
En nu moet alles betekenis hebben. En het creëren van een eigen bedrijf, of een boek, of een expeditie, dat heeft in mijn ogen betekenis. Dat staat ergens voor.
Ja.
Ik kan niet goed terug in een stramien waarin ik een radar ben van een groter geheel.
Ja.
Ik wil sturen, ik wil aan de roer staan, ik wil mooie dingen neerzetten. Dus ik voel nu voor...
Wie schrijft, die blijft, hè, ook. En misschien is het hetzelfde met een onderneming, zeker als een onderneming start, die uiteindelijk op eigen benen kan staan ook.
Ja.
Is dat ook een persona die weer zijn eigen verhaal weer kan blijven doorleven?
Maar gewoon de kick van een grote account binnenhalen. De kick van een mooie website neerzetten. Klanten blij maken. Dat is echt het ondernemersbloed, denk ik, wat door de aderen stroomt.
Hoe is je vergaan dus na... je bent een eigen... evenementenbureau gestart?
Ja, samen met een vriend evenementenbureau gestart. En wij deden eigenlijk hartstikke leuke dingen. We maakten zelf kites en gingen dan met groepen kiten op het strand.
Ja.
We deden mountainbike clinics bijvoorbeeld met scholieren. Het was overigens wel aardig dat je ziet dat een aantal meiden dan precies op hetzelfde moment ongesteld zijn. Namelijk op het moment dat ze een mountainbike clinic moeten volgen en daar geen zin in hebben. En dan vervolgens toch
tieners
moeten...
Tieners of niet?
Tieners. toch moeten van school en het achteraf eigenlijk hartstikke leuk vinden.
Ja.
En dat was dan aan ons om echt dat op een leuke, gave manier neer te zetten. En dan gingen we dus naar de skipiste bij Zoetermeer. Ja. Om echt gewoon met die jongeren te laten zien hoe gaaf het is om, om op zo'n mountainbike naar beneden te janken van zo'n piste. Ja. Dus wij deden leuke dingen. Alleen wij merkten op een gegeven moment dat als je als evenementenbureau geen eigen locatie hebt en geen eigen product, je dan door de klant wordt gezien als een bemiddelende factor die geld kost.
Ja.
Dat was niet zo, want wij hadden eigenlijk allerlei outdoor modules bedacht. Die stonden op de website. Wij gingen dan naar locaties en naar leveranciers toe, kregen daar als ondernemers 30% korting.
Ja.
En konden dan eigenlijk een hele leuke dag voor je samenstellen, van een ochtend, een middag en een avondmodule. Waarbij we ook nog konden regelen dat je een student met een stepje meekreeg in je auto. En dan kon jij s'avonds drinken, bracht die student, die bracht je netjes naar huis. En dan ging die met zijn stepje vervolgens weer naar zijn studentenkamer.
Ja, mooi.
Dus we hadden eigenlijk een aantal modules gecreëerd waarbij we echt een full-service evenementenbureau waren, wat een volledig verzorgde dag kon verzorgen voor jou. Maar toch zat ik offertes te schrijven de hele dag. En dan ging die klant uiteindelijk met die offerte rechtstreeks naar de leverancier toe. En daar werd ik niet blij van en die leverancier werd er ook niet blij van.
Nee.
Dus op een gegeven moment heb ik na 2-3 jaar gezegd, daar stop ik mee. Maar dat kwam ook omdat mijn moeder die tijd overleed, dat was 2006. En mijn moeder had eigenlijk altijd wel zoiets als je vader stopt met werken, dan gaan we gave dingen doen. En dat heeft heel kort geduurd. En dat was voor mij echt wel een breekpunt in mijn leven. Dat ik dacht van, hé, dus als je je geluk uitstelt, dan word je slachtoffer van uitgesteld geluk als je niet uitkijkt.
Mm.
En sindsdien is dat eigenlijk een beetje een drijfveer voor mij om sportieve expedities te doen. Dat vind ik het leukste. Het neerzetten van een expeditie, een sportieve prestatie, het liefst in de wildernis.
Ja.
Dus na dat outdoor evenementenbureau werd het expedities.
Oké. En hoe, even, want dat doe je ook als een ZZP'er, om maar zo te zeggen. Want wat is nou je businessmodel?
Ja, ik schiet met het plaatje van Laurel en Hardy te binnen. When you do something dumb, you learn, and then you do something dumber, and you learn again. Business model is eigenlijk, je tuigt een expeditie op. En dat kan in de breedste zin van het woord voor mij. Een expeditie kan ook een boek schrijven zijn. Dat kan zijn een aantal mensen coachen met een beperking op een berg.
Ja.
Dat kan zijn zelf een zware berg beklimmen. Ja, en de kunst is dan om te kijken, krijg ik daar funding voor? Dus een stuk sponsoring of crowdfunding. En ook een stuk in gear, materiaal.
Ja.
Dan ga je op expeditie en dan heb je eigenlijk een verhaal gecreëerd dat de content vormt voor boeken, voor colleges, voor trainingen, voor coaching en voor lezingen.
Ja.
Dus als je kijkt waar ik mijn geld verdien, dan is het voornamelijk lezingen. Wel of niet via een sprekersbureau waar je dan zeg maar op de site staat en die je vertegenwoordigt. Of het schrijven van boeken en die verkopen in eigen beheer.
Okay. Wat was je eerste expeditie die jij voor jezelf echt expeditie moet noemen?
Oeh. Ja, dan ga ik iets antwoorden wat jij niet zal denken. Maar mijn eerste expeditie was toen ik 18 was.
Ah.
Ik had een vriend, Niels, die kende ik al vanaf mijn geboorte. Inmiddels kennen we elkaar 48 jaar. Niels en ik waren allebei klaar met ons eindexamen. En wij dachten, we gaan even iets cools doen. We hadden nul budget. Dus wat doe je dan als 17, 18-jarige jongens? Je verzint dat je met een Eurolines bus naar het noorden van Denemarken reist, dan pak je de pont naar Noorwegen. En ons plan was, we lopen 2 weken omhoog en 2 weken weer naar beneden. Dat hebben we gedaan.
Okay.
Maar we hadden bedacht, Noorwegen is duur, dus we hadden voor 30 dagen ontbijt en avondeten in onze rugzak gedaan. We hadden 27 kilo verpakking per persoon.
We hadden, jonger je wilt wat, hè?
Ja, we hadden de etiketten hadden we wel van die maaltijden afgesloopt. En toen de tijd was dat eten nog niet goed ontwikkeld. Ik heb nu een hele leuke partner in Xfood. En die hebben allemaal fantastische maaltijden. Maar toen, het maakte eigenlijk niet zoveel uit welke zak je opendeed. Er zat altijd een soort bruine brei in met harde stukken. Dus je wist eigenlijk niet of je bruine bonen aan het eten was of kip met...
Het smaakte bijna allemaal hetzelfde.
Het was allemaal niet te vreten. Maar dat was mijn eerste expeditie. En dat was een drama, want we kwamen vanuit Denemarken met de ferry. En er hing een soort donderwolk boven Noorwegen. En we hebben aan één stuk door alleen maar regen gehad. Dus Niels had binnen de kortste keren blaren tot zijn knieën die hij elke dag moest behandelen. We liepen op een gegeven moment langs een meer. En toen zei we, waarom gaan we niet gewoon doorheen? Het maakt niet meer uit. De rugzak was nat van binnen en van buiten. Dus we zijn tot onze middel door het meer heen gelopen.
Ja. Wat hoopte je te ontdekken overigens?
Nou, we hadden die romantische droom van de wildernis ervaren. Nou, dat is goed gelukt.
Ja.
En ik denk het summum was uiteindelijk ongeveer halverwege die expeditie dat wij verdwaald waren. Want we hadden een kaart van heel Noorwegen. Toen hebben we ontdekt, daar kan je niet op lopen. En er was een gebied waar je
moest... vallen opstaan.
Je moest je daar aanmelden en dan wisten ze dat je dat gebied inging. Ja. En dan kreeg je ook een sleutel voor noodhutten. Maar dat hadden wij natuurlijk niet gedaan. Wij gingen gewoon het gebied in, op een gegeven moment verdwaald.
Ja.
En toen kwamen telefoonpalen tegen. En we dachten, als we die nou maar lang genoeg volgen, komen we vanzelf weer in de bewoonde wereld. We kwamen ergens midden in de wildernis boven op een bult en daar stopten de telefoonpalen.
Dat
was het hoogtepunt van die expeditie. Veel van geleerd.
Ja.
En ik denk de
zaadjes... Wat is je belangrijkste les daaruit?
Goeie vraag. Poeh. Nou, belangrijkste. Ik denk dat daar echt wel de kiem geplant is voor hoe gaaf is dit om echt volledig in de wildernis op jezelf teruggeworpen te worden.
Ja.
En het feit alleen al dat ik er nog steeds met zoveel plezier over praat,
dat
illustreert voor mij dat je hoogtepunten in je leven kunt creëren die ertoe doen. Hè? Als je nu terugkijkt, 48 jaar... Weet je, als je niet uitkijkt, zeker ook met zo'n coronapandemie, gaan de dagen in elkaar over en wordt het één grote blur. Maar Noorwegen zal altijd in mijn geheugen gegrift staan als een absoluut hoogtepunt.
Mooi.
Dus het creëren van gave weekenden met vrienden, waarbij je gewoon simpelweg een pad loopt, dat zijn de dingen die eruit springen.
Ja. Ik heb je ook leren kennen, misschien even een zijstapje, maar iemand die zich altijd heel goed voorbereidt op zijn expedities. Dit klonk iets meer geïmproviseerd. Was je toen ook al zo bezig, zeg maar? Of welke risico's heb je genomen eigenlijk? Of durven aanvaarden? Of kan je daar iets over zeggen?
Nou, ik denk dat we wel goed voorbereid waren. We hadden ons helemaal laten voorlichten bij de bever en andere zaken. En dan zeggen ze, ja, maar je hebt dit nodig en je hebt dat nodig en je hebt dat nodig. En voor je het weet laat je je 27 kilo bepakking aanpraten. Dus we waren overal voorbereid. We hadden alles bij ons. Nou, maar als ik nu wel terugkijk, ik heb ook met diezelfde Niels in Schotland wel getrokken. Als je jong bent, dan op de een of andere manier ben je zo onbekommerd.
Ja.
Ik wil niet zeggen onbezonnen. Ja. Maar ja, wij trokken gewoon zo'n gebied in Schotland. Dus een van mijn huidige expedities is weer Schotland. Maar nu denk ik echt wel een paar keer heel goed na voordat ik zo'n gebied intrek. En toen, ja, dat kon gewoon. Dat deed je gewoon.
Ja. Vertrouw natuurlijk ook heel erg op, misschien op je eigen lijf en je eigen... Ja,
maar ook gewoon een stukje verwondering en het gewoon doen.
Ja.
Fuck it, just do it. Maar nu maak je een risicoanalyse, maak je scenarioanalyse, worst case scenario, onweer, wat doet het weer. Nu ben je daar veel bewuster mee bezig.
Berekenend
misschien ook. Ja, absoluut. Meer. Je staat veel meer stil bij risico's. Dat onbekommerde...
Als die twee naast elkaar houdt, de tegenwoordig natuurlijk heel professioneel hoe je het aanpakt. En toen...
Qua jongens waren.
Qua jongens.
Ja.
Ja,
nu doe je wel grotere dingen, dus daar hoort ook wel een aanpak bij. En het is nu ook je beroep, dus je pakt het misschien ook wat beroepsmatiger aan. Maar toen was het echt nog de romantische, echt qua jongens die gewoon het maar deden.
Ja.
Ergens verlangt dan nog wel naar terug. Dat je niet zo met al die randfactoren en het weer en dat soort dingen bezig bent. Gewoon weer oude jongens die gewoon op hun laarsjes gaan uitspelen.
Gewoon doen.
Ja.
Hey, en er kwam een moment, zei je, dat je moeder overleed en je wilde geen slachtoffer worden van uitgesteld geluk. Vanaf dat moment is er iets in je hoofd omgegaan, heb ik het idee. Die knop, zeg maar.
Ja.
En toen ben je... Ja, wat professioneler gaan, tochten gaan maken, noem maar op. Wat was toen de expeditie, zeg maar, waar je mee begon?
Nou, op dat moment had ik een vriend, Paul. En wij kenden elkaar van het hardlopen. Paul was een ultraloper.
Ja.
Dus ik ging ook mijn eerste ultraloop doen. En wij ontdekten eigenlijk bij elkaar dat we wel een dynamisch duo waren. Als wij iets geks verzonnen, gingen we het ook doen. En eigenlijk vlak nadat mijn moeder was overleden, keken we elkaar aan van oké, expedities, wat gaan we doen? Paul die wilde altijd een keer naar de Zuidpool. En dan dus niet de pinguïns knuffelen vanuit zo'n cruise ship, maar echt er naartoe en naar het midden lopen.
Ja.
En daarmee was eigenlijk wel een groot project, een grote droom geboren. Maar goed, weet je, je bent een halve marathonloper. Nou, we hadden toen net onze eerste ultra gehad, eentje. De stap naar poolreiziger is wel een grote. Dus waar begin je?
Ja.
Dat hadden we gelukkig een filmmaker in ons netwerk. Die dacht natuurlijk heel erg in beelden. En die heeft ons toen aan de hand genomen en gezegd, weet je, je moet eigenlijk niet jezelf of jouw expeditie als zodanig gaan verkopen, maar je moet een verhaal gaan verkopen. Eigenlijk storytelling.
Ja.
En ik heb van hem toen heel erg geleerd om in beelden te denken en eigenlijk een verhaal te creëren waardoor je mensen meekrijgt op reis. Nou, wat was dat verhaal? Wij zeiden eigenlijk als een droom in je hoofd zit, is die bevroren. Dus we hadden het Frozen Dreams project ontdekt of op de kaart gezet.
Ja.
Waarbij we zeiden oké, maar wij gaan dan met z'n tweeën onze droom ontdooien. Hoe deden we dat? 4 stappen. Dromen, durven, delen en doen. Ja, en we gaan maar eens kijken of dat lukt. En ik denk dat dat best aansloeg, omdat mensen zeiden oké, dus je hebt 2 van die hardlopers die nu een poolexpeditie gaan optuigen. Hoe gaat dat?
Ja.
Laten we dat maar eens gaan volgen. Een soort armchair adventure.
Ja.
En daar heb ik wel geleerd wat de kracht is van storytelling. Het neerzetten van een expeditie. Zodat je daar ook een stukje funding, crowdfunding, sponsors in meekrijgt. De pers ook in meekrijgt.
Ja. En dat ging makkelijk? Of waar liep je tegenaan?
Nou ja, wij zeiden als je een heel groot doel hebt, dan moet je dat klein maken. Dus laten we eerst maar eens met z'n tweeën wat kleinere expedities doen om elkaar te leren kennen. Te kijken wat je wel en niet kan. Te schaven aan je vaardigheden. Paul had toen net de Ultra Trail Tour de Mont Blanc gelopen. Voor de kenners, dat is eigenlijk het rondje om de Mont Blanc wat je in 10 dagen kan wandelen. 158 kilometer en 10.000 hoogtemeters uit mijn hoofd. Had hij in 40 uur non-stop gerend. Ik zei, maar dan ben je dus nog niet op de top geweest. En daarmee was eigenlijk de eerste expeditie geboren. Ja. Laten we maar eens kijken of we de top van de Mont Blanc kunnen aanvallen. Dus wij hadden 2 dagen training geboekt op de gletsjer bij de Mont Blanc. Daar leer je dus met name gletsjerspleten. Als je erin valt, hoe red je jezelf eruit? Op de Mont Blanc niet zo heel erg actueel, omdat die route best wel veel belopen is. Dus daar ligt wat minder risico, maar wel het remmen op een helling. Als jij vanaf het Aiguille du Midi, dat is een kabelbaan, eigenlijk het graatje oploopt en je valt, dan kun je echt heel lang naar beneden glijden. Dus het leren remmen met een pikkel was echt wel actueel.
Ja.
Maar goed, de Mont Blanc is eigenlijk een berg, daar gaan per jaar duizenden mensen op. Inmiddels nog weer meer dan toen. En voor ons was het meer, kunnen we nou met deze eigenlijk veel belopen berg, die eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is, kunnen we daar zoveel sponsoring mee ophalen dat we er wat geld aan verdienen? Kunnen we eigenlijk van onze hobby ons werk maken?
Het was een eerste test eigenlijk van het professioneel expedities doen.
Kijk, en ik zeg wel eens, als je groot droomt, heb je minder concurrenten. Als ik tegen een directeur zeg dat ik de Everest ga beklimmen, zit ik veel sneller aan de koffie dan wanneer ik zeg ik ga de Vaalse Berg beklimmen.
Ja.
Hoe groter je droomt, hoe minder concurrenten. Maar de Mont Blanc was eigenlijk een hele gewone berg. Dus het was voor ons echt een spelletje, hoe kun je nou fondsen werven met iets gewoons.
Ja.
Dat is eigenlijk veel moeilijker. En vonden wij een briljant plan. We zeiden, als we nou eens gewoon voor, uit mijn hoofd, €350 vlaggen van bedrijven op de top gaan planten. Het leek ons een heel leuk idee. We hadden het ook nog niet echt om ons heen gezien. En toen zijn we eigenlijk een avond gaan zitten, hebben we een aantal mails gestuurd. En zie daar, binnen 5 à 10 minuten begon het vlaggen te regenen. En eigenlijk hadden we binnen 2-3 dagen, hadden we, ik denk iets van 10 vlaggen bij elkaar. Zelfs zoveel vlaggen dat de vlaggenproducent, Faber Vlaggen, zei, we hebben zoveel klanten via jullie gehad, weet je, neem onze vlag ook maar mee en hier heb je zelf ook een gratis vlag.
Ja.
En toen werd het eigenlijk van kwaad tot gekker, want toen kwam er een reïntegratiebureau die zei, kun je menselijke spankracht uitbeelden op de Mont Blanc? Ik zei, ja, dat is goed, maar dat kost €750. En uiteindelijk heb ik zo'n kinderpijlenboogje meegenomen van de Intertoys, om eigenlijk spankracht uit te beelden. En toen zei een vriend van Paul, ik geef vaak golfclinics, kunnen jullie ook golf op de Mont Blanc? Ja, dat kan ook, €750. En eigenlijk hadden we binnen no time hadden we die hele expeditie afgefinancierd en verdienden we daar gewoon serieus geld aan.
Ja.
Het was zelfs zo dat Hertz die gaf ons niet alleen een vlag mee, maar ook een auto en benzinegeld. Basecamp Mountaineering was de grootste verhuurder van outdoor materialen. Die zei, nou neem ook maar een uitrusting mee. Dus ja, wij hadden eigenlijk binnen de kortste keren de boel voor elkaar.
Leuk.
Ja. En de les was voor mij, als je een kleurrijk verhaal vertelt en je bent gepassioneerd, je doet de dingen die je moet doen, die je gaaf vindt, dan willen mensen zich tegenaan bemoeien. Die vinden dat leuk, die willen mee op reis.
Ja.
De kracht van storytelling, volgens mij.
En hoe ben je dat verder gaan uitbouwen? Want uiteindelijk, je bent boeken gaan schrijven, je hebt heel veel persaandacht hiernaar in de loop van tijd gekregen. Je bent zelfs door SBS6 ooit tot een van de top 10 avonturiers van Nederland, geloof ik, uitgeroepen. Aller tijden. Dus ja, hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, het is leuk. Als ik lezingen geef, dan zijn het meestal studenten die vinden het hartstikke interessant. En die zeggen, ja, maar ja, jij hebt al die volgers op social media. Ja, maar die komen natuurlijk ergens vandaan. Want je begint met 0 volgers op Instagram. En nu heb ik geloof ik 3000, ik weet het niet eens.
Ja.
Maar de kunst is denk ik wel om te backcasten. Oké, als ik over een jaar op de Zuidpool wil staan, dan moet ik het klein maken. En zelfs zo klein, de kleinste stap, wie ga ik nu bellen? Alleen een simpel telefoontje om te zorgen dat er iets in beweging komt.
Ja.
En op een gegeven moment als je succes hebt, worden die stappen denk ik steeds groter. Dus wij hadden bedacht, oké, die Mont Blanc. Daarna had Paul een persoonlijke droom, de Spartathlon lopen, 246 kilometer hardlopen. Daar heeft hij 3 maanden voor getraind en ik geloof als 14e Nederlander die wedstrijd gelopen met mij als coach.
Ja.
Maar daardoor leerden we elkaar alweer beter kennen. Nou, 14e Nederlander worden op die wedstrijd, dat is natuurlijk ook voor de pers interessant. Dus we begonnen met een heel klein artikeltje in het Suffertje van Leiden, waar we toen woonden, over die Mont Blanc. Maar daarna werd het al een wat langer artikel van, hey, die jongens hebben toch iets in de mars.
Ja.
Dus dan was het een wat langer artikel. En toen werd het ook al Radio West. Dus er kwam alweer wat bij. Toen kwam eigenlijk de directeur van de Sligro in Leiden en die zei, we hebben in het voorjaar de ijsjesdagen. Jullie gaan binnenkort op een eerste test polexpeditie naar Groenland. Kom eens een weekend met je hele poluitrusting eigenlijk in de vriezer slapen bij de Sligro. Ja, en toen was het natuurlijk het hek van de dam. Want toen was het niet alleen het Leids Nieuwsblad, maar het was ook het Leids Dagblad en Radio West en TV West. En toen wilde er opeens een journalist van de Metro wel met ons in die vriezer slapen. En hadden we een artikel van 2 pagina's in de Metro. Dus door klein te beginnen en te zaaien werd het langzaam groter. De pers groeide mee. Wow. Onze volgers op de website groeiden mee. Wij groeiden, persoonlijke ontwikkeling. Ons netwerk groeide. Ja, dus we hebben iets in beweging gezet een hele korte tijd, wat exponentieel groeide eigenlijk.
Ja. Uiteindelijk ben je met Paul ook naar het noorden getrokken. Hè?
Ja.
En die grote witte
ijsmassa. Getiteld Groenland, ja.
Van de week hebben we de vorige podcast met Wilco Dekker. Vertelde nog in de witte yoga, noemde hij dat, geloof ik.
Ja, ja, ja.
Vond ik een hele mooie
metafoor.
Hele mooie metafoor daarvoor. Vertel, hoe ben je dat aangevlogen en hoe is het hier vergaan?
Nou ja, hoe organiseer je een eerste polexpeditie als je ervaring een halve marathon is? Hè? Dat is het een beetje. Wij waren, ik zeg wel eens, gevangen door de energie van de droom. We waren zo, ja, ik zeg het even oneerbiedig, fucking enthousiast. Wij vonden het zo fucking gaaf wat we aan het doen waren.
Piep.
Wij waren gewoon 15, 16 uur per dag aan het werk. Als ik Paul 's nachts om 4 uur een mailtje stuurde, kreeg ik meteen een antwoord. Altijd.
Ja.
Wij waren altijd aan het werk. We hadden 10, 15 afspraken op een dag. Maar wij...
Je zat echt in een flow.
We zaten echt in een enorme flow. Ik denk dat ik echt op de toppen van mijn kunnen toen heb gepresteerd. Ik was 31, Paul was 50.
Ja.
Dus dat vroeg ook nog wat van mij om op mijn benen, achterste benen te lopen. En Paul die was ook een ex-commando. Ja, die ging door muren heen. Als hij een missie had, dan ging hij gewoon snoeihard. En dat was de kunst om dat samen te doen. Ja, en waar begin je? Paul was heel goed in het concreet maken eigenlijk van wat moet ik nu doen om over een jaar daar te staan. Dus die had een heel trainingshandboek had hij uitgewerkt. En dat betekende nogal wat, want wij moesten dus fysiek aan de bak, mentaal aan de bak. We moesten gaan leren hoe ga ik om met de kou, hoe ga ik om met mijn materiaal, hoe ga ik mezelf uit een spleet redden met een slee van 80 kilo. Hoe ga ik satellietcommunicatie doen, hoe ga ik EHBO doen voor gevorderden in een omgeving waar echt niks is. Hoe lees ik gletsjerspleten, hoe voorspel ik het weer.
Het zijn een hoop nieuwe skills die je eigen moest maken.
Ja, en het stomme is, daar werk je dus heel hard voor, maar je hebt er niets aan in het dagelijks leven. Satellietcommunicatie, omgaan met de min 40, je hebt het hier in Nederland niet echt nodig.
Nee.
Maar wel ontzettend leuk, want je tapt wel echt in op je eigen grootsheid, denk ik. Ik vond het ontzettend gaaf. Ik heb zoveel dingen geleerd, zoveel boeken gelezen,
ja.
Films gekeken van andere poolreizigers.
Ja. Maar gaat het niet veel meer... Je zegt, ik heb letterlijk skills moeten leren die ik misschien gebruik je sommige niet eens meer. Misschien ga je ze nog een keer gebruiken bij andere expedities of noem maar op. Maar is het proces daarin niet veel belangrijker eigenlijk?
Tuurlijk.
De weg die je bewandelt, de manier waarop je dit doet?
Ik vind het leuk, het spelletje, kan ik mezelf een missie opleggen?
Ja.
En mezelf zo hard ontwikkelen, zo hard trainen, dat ik eigenlijk alle risico's eruit train. En dan, ik zou bijna zeggen, het liefst nog met minimale inspanning, het gewoon doe.
Ja.
Mijn grote voorbeeld, Sir Randolph Jens, de grootste levende avonturier op aarde op dit moment, die echt alles gedaan heeft. Die zei wel eens, als hij dan iets ging doen, dan zei iemand, dat kan niet. En hij zei, zodra de vraag wordt gesteld, dat kan niet, dan draai ik het om. Kan dat niet? Hij zegt, en dan voel ik mezelf verplicht om te bewijzen dat het wel kan.
Ja, ja.
En dat vind ik wel een heel gaaf levensmotto. Dat je dus, ook kan dat niet. Ja. Haha, dan zal ik wel eens even laten zien dat het wel kan.
Wat is jouw billboard?
Mijn billboard? Ja, het is een fantastische quote. Ik kan hem niet helemaal herhalen. Zo, the pillars of wisdom. Maar eigenlijk, het zijn de mensen die overdag dromen die het gevaarlijk zijn. De mensen van 's nachts dromen, die blussen weer uit. Maar de mensen die overdag dromen en daar daadwerkelijk ook wat mee doen, dat zijn de mensen die het voor elkaar
die
brengen.
Die de wereld veranderen.
Die de wereld veranderen. Die, ja. die, dat vind ik een hele mooie quote. Dus ja, zet hem in de show notes.
Ja, is goed.
Ja, ik vind echt... En dat is mede ingegeven door mijn moeder die overleed, maar ook een vriend die vrij vroeg overleed. Een jongen die ik ook goed kende, die samen met Mark Cornelissen, Philip de Roo, in 2014 overleed tijdens een Poolexpeditie. Weet je, je weet niet hoe lang je leeft. Voorlopig denken we dat we maar één keer leven, dus je moet er wat van maken. En ik heb daardoor echt wel geleerd dat als je dromen hebt, ga ermee aan de slag.
Ja.
Doe het nu. En die dromen hebben over het algemeen eigenlijk niks te maken met geld, met bezit, met huis, met grote auto. Maar het gaat in mijn ogen echt over beleven, ervaren, mooie mensen ontmoeten, mooie landen zien.
Ja.
Maar ook betekenisvolle dingen doen. Expedities met mensen met een beperking. Die willen laten zien dat ze veel meer kunnen dan iedereen denkt.
Ja.
Dus daar zit heel veel energie. Super gaaf om mee te werken.
Ja.
Dus ik heb veel dingen gedaan met mensen met MS. En mensen met diabetes. Die dan gewoon super enthousiast zijn.
Ja.
Dat is gaaf.
Dus op een gegeven moment ging het niet meer alleen over je eigen droom. Maar ook over het helpen verwezenlijken van de dromen van anderen.
Ja, ondernemers. Workshops voor kinderen. Zoals als je een kinderklas hebt die rumoerig is, dan moet je ze een lezing geven over dromen. Voorbeeld Poolexpeditie. En dan zeg je, nu gaan jullie met de juf komende week je eigen droom uitwerken. In een tekening, in een schilderij. En daar heb ik dan vervolgens stiekem een boek van gemaakt. Dus de volgende sessie dat ik kom, geef je kinderen een boek waar hun eigen droom in staat. Nou, dat is echt een hele goede manier om een schoolklas stil te krijgen. Het gevoel, fuck, mijn droom staat gewoon in een boek. Hoe gaaf is dat?
Ja.
Dus dat soort workshops. Colleges geven, lessen geven op scholen.
Ja.
Over ondernemerschap, over hoe maak je nou je ondernemersdroom waar.
Ja.
Ja, ik vind dat gaaf. Ja.
Even terug weer naar de Pool.
Ja.
Uiteindelijk heb je het gedaan, hè? Jullie zijn daar naartoe gegaan, avontuur beleefd. Wat waren de highlights en de lowlights daarvan?
Ja, er zijn als je mij vraagt wat zijn de highlights van mijn loopbaan, maar loopbaan vind ik trouwens een eng woord.
Die zei je zelf gelukkig.
Ja, ik vind het een beetje een naar woord, maar de highlights uit mijn...
Expeditie loopbaan.
Ja, maar een heel bijzonder moment is als je, zoals wij hadden uiteindelijk, mijn moeder overleed in mei. In juni gingen wij naar de Mont Blanc. In oktober liep Paul zijn Spartathlon. Ongelooflijk hoe snel hij daarvoor getraind heeft en het ook gewoon meteen gehaald heeft.
Ja.
En in maart stonden wij op Groenland. Dus in een periode van zeg maar 9 maanden waren wij poolreiziger geworden. Maar dan moet je je voorstellen, in die 9 maanden maak je een enorme ontwikkelcurve door. Je leert dus al die dingen die ik net noemde.
Ja.
En dan zit je in een helikopter met je sleetje. En die helikopter die zet je op de rand van het ijs af. Fjorden, ijsschotsen ter grootte van flatgebouwen, min 20. Je ziet die ijskap, dus echt helemaal niks. Geen insecten, geen vogeltjes, alleen maar ijsberen. En dan word je dan afgezet. En dan zie je eigenlijk die helikopterpiloot hoofdschuddend vertrekken. Van nou, ik weet niet wat die gasten gaan doen, maar ik ga lekker terug naar mijn warme hotel. En dan gaat die helikopter weg. En dat moment dat je dus die wieken in de verte hoort verdwijnen en dat het stil wordt. En er wordt niet stil. Nee, dan wordt het echt heel stil. En dat je dan denkt, de Fransen noemen het silence absolu. Dus de echt totale stilte, waarbij je eigenlijk alleen nog maar hoort wat je zelf aan geluid maakt. Of in je hoofd. Je hoort opeens je bloed stromen en ruisen. Ja. Wow. En om dan te bedenken, oh, hier ga ik een maand kamperen.
Ja.
Hier ga ik overleven. Dat is echt op jezelf teruggeworpen worden. Dat vond ik heel bijzonder.
Ja.
Dus het moment dat die helikopter vertrok. En het moment dat je na afloop van zo'n expeditie in een boekhandel staat. En je ziet eigenlijk een willekeurig boek van een poolreis. Waarbij je denkt, ja, maar ik heb ook al die foto's. Ja. Ik heb dat ook gedaan. Hoe gaaf is dat? Weet je, en
even terug nog naar dat moment dat die helikopter jou zette. En of eigenlijk weer wegvloog. En dan het besef. Nou, we staan hier. In de komende maand lopen we door deze witte yoga vlakte.
Ja.
wat voor emoties kwamen in je op?
Nou ja, in de eerste dag pure euforie. Wij renden ongeveer met onze slee tegen die ijskap op.
Ja.
Dus je moet je voorstellen, de eerste 2 dagen ben je aan het klimmen tot je eigenlijk op hoogte bent op de ijskap. De eerste 2 dagen zijn ook het gevaarlijkst. Omdat daar het ijs afkalft in de zee, dus daar heb je de gletsjerspleten. Maar wij waren niet stuiten natuurlijk. Maar ja, vervolgens ben je dus wel 8 tot 10 uur per dag aan het lopen in die kou. Mijn moeder was net overleden, dus dat zit dan in je bolletje. Je bent eigenlijk hartstikke moe, want je hebt gewoon 3-4 maanden hier echt helemaal de tandjes gewerkt.
Ja. Dus om dat te kunnen gaan doen.
Zoals het lijkt bijna vakantie na al die afspraken en al die sponsors. We hadden iets van 30 sponsors waar je allemaal 2 of 3 keer was geweest. Dus het aantal afspraken kun je voorstellen was nogal veel. Ja, daar kom je zelf wel tegen. En met name ook omdat Paul en ik 2 totaal verschillende atleten waren. Paul was echt een ultraloper.
Ja.
Die had net 250 kilometer hard gelopen. Dus een pure vetverbrander. We hadden dus ook in de aanloop bij de sportkeuring gezien dat ik ben een suikerloper. Of ik was echt meer getraind voor de 5 en de 10 kilometer. En hij voor de 250 kilometer.
Ja.
Dus dat betekende dat ik in de ochtend heel enthousiast op mijn suikers en mijn ontbijt aan de bak ging. Maar tijdens de lunch nam hij het over. Dan ging hij op zijn vetverbranding lekker door. En dan was ik een beetje door mijn suikers heen. En dan liep ik opeens 200 meter achter hem.
Ja.
En dan aan het eind van die dag, als je gewoon moe bent, je maag is leeg, het is koud. Je bent vermoeid en je ziet in de verte dat andere poppetje. En je denkt aan je moeder die is overleden. Ja, kom jezelf wel tegen.
Ja.
Ja. Dus dat maakt indruk. En dan is een avontuur ook niet altijd leuk.
Nee.
In de moment. Ja, ja. Achteraf, super gaaf.
Ja.
En dan denk je daar niet meer zo vaak aan. Maar daar, ja, dat is echt wel afzien.
Ja.
Zeker.
Wat was de zwaarste dag? Of hoe kenmerkte hij zich?
Nou, we hebben op een gegeven moment in een storm gezeten. Daar hebben we 4 dagen en nachten eigenlijk in de tent gezeten. En er viel 2 meter verse sneeuw. Dus we moesten er om de uur, 1,5 uur uit om die tent vrij te maken. Ja, hoort erbij. Aan de andere kant, het was het expeditieseizoen. Dan hoort het weer stabiel te zijn. Was het niet? Is dat klimaatverandering? Waarschijnlijk wel. De Inuit aan de kust zeiden ook, nou, dit is wel raar weer wat jullie hebben meegemaakt. Maar ja, dan zit je dus 4 dagen in je tent en nachten. Dan eet je wel, maar je maakt geen voortgang. Vervolgens kom je die tent uit, dan graaf je die tent uit en je gaat verder. Maar dan loop je elke dag tot je knieën in verse sneeuw. Dus je kunt ook niet echt progressie maken.
Nee.
En dan kom je dus op een punt dat je zegt, van we zijn ongeveer op de helft. Maar het eten is ook iets meer dan de helft opgegeten.
Ja.
Wat gaan we doen? En wij hebben op een gegeven moment besloten, we gaan terug. Die kant kennen we, dan weten we waar we aankomen, we weten hoe veilig het is. De andere kant is onvoorzien. Stel dat je 3 dagen, 4 dagen uitloop hebt. Ja, je bent een slee aan het trekken. Als je dan geen eten meer hebt, hongerklop, we waren al flink afgevallen.
Ja.
Besloten terug te gaan. En wat je merkt dan, en dat zie je natuurlijk in het zakenleven ook heel duidelijk, dan valt je doel weg.
Mm.
Dus net of je een ballon lek prikt. En op een gegeven moment heb je geen doel meer. Je shockt dezelfde weg terug.
Ja.
Dat waren hele zware dagen. Omdat je dan eigenlijk is je missie mislukt.
Ja.
Je moet dezelfde weg terug. Je hebt geen echt doel meer. Maar je moet wel dat hele eind terug akkeren, 200 kilometer.
Je doel is dan eigenlijk alleen maar om veilig terug te komen.
Ja. Kijk, en achteraf zeg ik wel, het is een zegen geweest. Want als ik in één keer naar de overkant was gelopen met blauwe luchten, dan had ik geen verhaal gehad. Ik heb nu fantastische beelden van een storm. Ik heb er heel veel van geleerd. Het was een fantastisch avontuur. En omgaan met teleurstelling hoort er natuurlijk ook bij. Dus daar leer je ook van. En ik denk dat ben ik even mijn punt kwijt.
Ja,
achteraf gezien. Kijk, dat zeg ik ook vaak op lezingen in het bedrijfsleven. Het doel van deze expeditie was natuurlijk de overkant van de Groenlandse ijskap halen, zoals Nansen dat had gedaan in zijn tijd. Maar het hoofddoel is veilig terugkeren op Schiphol.
Ja.
Ik vergelijk dat wel eens met projecten binnen organisaties. Ja, je wil een project tot een goed einde brengen.
Ja.
Maar het mag nooit zo zijn dat als een project dreigt te mislukken, dat je blijft doorinvesteren en daarmee de continuïteit van je hele organisatie in het gevaar brengt.
Het zit toch in meerdere expedities, hè? Ook met Wilco Dekker hadden we natuurlijk ook over het moment dat hij besefte dat zijn fles lekte, zeg maar.
Zijn zuurstoffles.
Zuurstoffles. Ja. Terwijl hij nog op weg was naar de top, ga je dan door, heb je dan voldoende zuurstof. Uiteindelijk krijg je natuurlijk een tweede fles, zeg maar. Is die veilig genoeg, zo'n fles, vertrouw je daarop, enzovoort, enzovoort. Hoe voel je je, en noem maar op. En nou, uiteindelijk, in zijn geval, is hij gelukkig de top bereikt, zal ik maar zeggen. Maar het zou bijna geen expeditie zijn als er niet misschien een keer zo'n moment komt van gaan we door of gaan we terug. Zeg
ja, maar. Precies. Ja, en bij een berg is het dan natuurlijk ook nog zo dat het is niet de top die je moet halen, nee, je moet ook nog terug.
Dat is het.
Dat vergeten we wel eens.
Dat is wel van die totale. Sterker nog, daar vallen de meeste
slachtoffers. Ja, precies. Ja. Maar de metafoor is natuurlijk ijzersterk naar het bedrijfsleven toe. Hè. Dat, ik heb natuurlijk vaak genoeg gehad op lezingen dat dan zitten er een paar raddraaiers achter in de zaal die dan zeggen, oh, je missie is gefaald. Wat was de missie dan? Ja, Groenland oversteken. Oké. En dan maak je dus die metafoor van doorinvesteren in een project versus de continuïteit van je organisatie. En dan zie je een aantal mensen op de voorste rij zie je knikken.
Ja.
En dan worden gelukkig weer stil. Maar dat is natuurlijk een ijzersterke metafoor.
Ja.
Uiteindelijk gaat het erom dat je een gezonde organisatie, een gezonde entiteit hebt die terugkeert op Schiphol. Ja. En, en die ijskap die ligt er, ja, ik zou bijna zeggen, die ligt er morgen nog. Maar dat is de vraag natuurlijk met ijskappen.
Ja.
He, die smelten toch vrij snel weg.
Hoe heb je dat ervaren? Ook daarna, inderdaad, je zegt in het bedrijfsleven veel lezingen gedaan, misschien wat workshops en dergelijke. Laat zo zeggen, zo'n expeditie, dat kan levensbedreigend zelfs zijn. In het bedrijfsleven zie je toch vaak dat mensen doorakkeren, om het zo te zeggen, zoals je dat net zei. Wat zijn je bevindingen? Wat zou je het bedrijfsleven eigenlijk gunnen daarin?
Ja, je kunt zoveel mooie parallellen te trekken. Hè? En ik zeg wel dat het een beter is dan het ander, maar ik denk we kunnen van elkaar leren.
Ja.
Ik kan leren van regulier projectmanagement en andersom. In de lezingen die ik geef zie je vaak, wat ik een hele mooie metafoor vind, veilig werken. Waarom ga jij als je een fabrieksloods ingaat zonder veiligheidsschoenen naar binnen?
Ja.
En dat gebeurt nog regelmatig. Een secretaresse die even iemand moet hebben, loopt even naar binnen. Dus dan maak ik de metafoor. Ga je op zo'n ijskap waarvan je weet dat er ijsberen zijn, op pad zonder geweer? Nee, natuurlijk niet. Maar het risico dat ik een ijsbeer tegen het lijf loop is veel kleiner dan dat jij in die fabriekshal een shovel hebt die over je tentjes heen rijdt.
Ja.
Het gevaar is veel, veel meer aanwezig.
Ja.
En van alle dag. Dus die metafoor daarvan, veilig werken. Wat ik ook een mooie vind is, in het bedrijfsleven hebben we natuurlijk niet altijd tijd om te trainen. Dat kost geld, daar moet je budget voor vrijmaken. In een expeditie ben je alleen maar aan het trainen om te zorgen dat je die 3% van de tijd er staat en geen fouten maakt, omdat die marge nul is. Het mag eigenlijk niet fout gaan.
Die voorbereiding is die tijd essentieel. Langer en langer qua tijd.
Ja.
Maar hoort er wel bij, ja.
Ja, er zijn van die mooie quotes ook. Hè. Failing to prepare is preparing to fail. De belang van voorbereiding, van backcasten, van wat moet ik nou doen om te zorgen dat ik daar totaal voorbereid op zo'n expeditie ben. Dat als daar, when the shit hits the fan, dat ik de mentale ruimte heb om op dat moment te improviseren of flexibel te zijn of met duct tape, want dat is eigenlijk het enige wat je hebt, op te lossen wat op dat moment het probleem is. En of dat dan is mijn skibril is stuk, mijn ski breekt, mijn stok breekt, duct tape.
Heb je iets meegemaakt tijdens je poolreis?
Ja, het was op een gegeven moment zo koud dat de skivellen niet meer plakten. Dus je moet je voorstellen, je plakt die vellen onder je ski, zodat je wrijving hebt. Want je moet de slee van 80 kilo trekken. Maar ja, als die vellen het niet meer doen, kun je je slee niet trekken. Dan moet je eigenlijk gaan lopen. Maar goed, dat belemmert je in je snelheid. Dus ja, het bevestigen van die vellen met duct tape, dat was nog best een klus. Ik zou nu 2 of 3 paar vellen meenemen, bijvoorbeeld.
Ja.
Ook zoiets. Ja. Een schoen die, wij droegen daar crispy bergschoenen. Dat zijn dezelfde schoenen die ze op Everest expedities dragen. Hele zware buitenschoen, met een plastic binnenschoen. Daarvan was de rits van een van de schoenen stuk. Maar goed, dan loopt die sneeuw in je schoen en nou ja, bevriezing ligt op de loer. Dus daar hadden we weer een spatzak eigenlijk omheen getaped met duct tape. Een etenszak van een lege maaltijd.
Ja.
En zo ben je constant.
Ze doen nou weer aan dan, hè? Dus je kan duct tape.
Precies.
Juist, die. Goed.
Ja, dus dat soort dingen. Ja, en kijk, die lessen die zijn natuurlijk, die liggen voor het grijpen. Weet je, maak je abstracte doel klein, zodat je in beweging komt, vier successen. Maar ook het taalgebruik is natuurlijk fantastisch. Hè? Als jij in het bedrijfsleven met een team iets spannends gaat doen. Een vriend van mij werkt bij het ministerie, die zei, ja, wij gaan eigenlijk duurzame veeteelt op de kaart zetten. Je zou het niet zeggen, maar je kunt het heel goed vergelijken met een polexpeditie. Ja. Je gaat eigenlijk de bare wilderness in. Je hebt geen idee wat je aantreft. Je moet het wel doen met dit team. Ja. Er staat niet zo'n heldere stip op de horizon. Je hebt allemaal stakeholders die allemaal samen in een bootje gaan zitten. En waar begin je? Ja. En hoe ga je communiceren? En wat doe je als er een crisis is? Wat is het worst case scenario? Wat is het goede scenario? Waar zitten de ijsberen op ons pad? En dus die metafoor is natuurlijk heel tastbaar. Dus dat is voor zo'n team ook leuk als ze de hei op gaan. Van ja, oké, wat zijn onze ijsberen?
Ja.
Wat doet het weer dan? Waar staat die stip? Hoe lang is die oceaan? Hoe lang gaat het duren voordat we ergens weer land raken? Dus ja, ik vind dat fantastisch.
Ja, bij uitstek ook de aansluitend op de grote vraagstukken van deze tijd. Hè? Dat is misschien ook de reden waarom we samen optrekken bij House of Expeditions is natuurlijk ook, denk aan de klimaatdoelen, aan
opkomst van AI.
Opkomst van AI, al dat soort grote thema's en vraagstukken die eigenlijk op iedereen wel impact gaan hebben, waarvan je eigenlijk niet weet wat het gaat doen. Hoe gaat het landschap eruit zien? Hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Hoe gaat mijn organisatie daarin thriven het liefst? Hè?
Ja.
Ja, bij uitstek geschikt voor expedities.
Pionieren in de wildernis. Van het bedrijfsleven.
Ja. Hey, je bent nu de afgelopen maanden bezig geweest met je expeditie naar Schotland. Daar zit je nu halverwege eigenlijk, daar komt het een beetje op neer. Wat was de gedachte daarachter? Waarom Schotland en wat ben je daar aan het doen?
Ja, ik begon eigenlijk de podcast met dat ik vroeger die boeken las van al die grote avonturiers en een beetje aan het dagdromen was op school. En ik had eigenlijk een aantal jeugddromen. En die Polexpeditie was er één, die is er gekomen in 2007 en daarna nog een keer. De tweede was de Marathon de Sable. Dus dat is een 7-daagse etappenwedstrijd in de woestijn.
Ja.
Die had ik in mijn jeugd in mijn pyjamaatje voor de tv gezien en ik dacht ooit één dag ga ik daar tussen de kamelen die wedstrijd lopen. Dat was 2018. Een derde grote droom die ik had was ooit naar Santiago rennen.
Ja.
Dat heb ik in 2021 gedaan uit mijn hoofd. Dat was een tocht van 5000 kilometer met lichte bepakking rennend naar Santiago. En de vierde droom was Munroist worden. Wat betekent dat? Je hebt in Schotland 282 bergen boven de 3000 voet. 914,4 meter. Het zijn de 282 hoogste bergen van Schotland. En als je die allemaal beklimt, dan ben je Munroist of completionist in de registers. Er zijn op dit moment iets meer dan 7000 mensen die dat gedaan hebben wereldwijd.
Ja.
Ik heb de clerk gebeld die dat een beetje bijhoudt. En die zei, ja, ongeveer 15 Nederlanders. Maar het is ook maar wie zich aanmeldt en hoe nauwkeurig we dat bijhouden.
Ja.
En ik heb iets met Schotland. Het is een fantastisch wild land. Ik zeg wel eens, de ruigheid en de stilte resoneerden in mij, met mij. En ik heb me ergens voorgenomen van, kan ik niet al die bergen oprennen met bepakking en dan de snelste Munroist van Nederland worden, voor wat dat waard is. Want de meeste mensen doen er 10 tot 30 jaar over. En ik ben toevallig die gek die zoveel tijd heeft om ze allemaal op te rennen in één keer.
Tijd maakt ook. Maar,
kijk, dacht,
maar dat doe je ook wel weer even op je eigen manier. Want je bent ook een beetje, je bent een minimalist.
Ja.
Vertel iets meer over, want wat is jouw manier om dit aan te pakken? Want dat is niet de meest makkelijke manier, heb ik het idee.
Nee, ik denk dat de makkelijkste manier zou denk ik zijn een heel gaaf camperbusje nemen. En dan rij je naar een berg toe, dan klim je erop en dan ga je terug naar je camperbusje. Ik heb geen rijbewijs, ik heb geen auto, ik heb geen huisovers, ik heb ook geen meubelen. Ik heb eigenlijk helemaal niks. Ik heb nog 50 kilo spullen, denk ik. Het meeste zijn rugzakken en expeditiespullen. Mijn filosofie was, kan ik al die bergen in een zo kort mogelijke tijd doen, rennend. En tussen de bergen verplaats ik me het liefst liftend.
Ja.
Dus dat betekent dat ik nu in 2023 eind maart begonnen ben en dat ik in een aantal maanden 113 bergen heb gerend.
Ja.
En ik denk inmiddels een veelvoud daarvan in liften heb gehad om bij al die bergen te komen.
En waarom liftend, zeg maar? Niet alleen is het... Ja, vanwege dat je geen rijbewijs hoeft, is het daar ook een bepaald idealisme achter?
Ik vind liften een fantastisch avontuur. Het heeft denk ik ook met mijn levensfilosofie te maken. Ik zeg wel eens, als je een georganiseerde reis boekt, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het kijken waar het mis kan gaan. En dan ga je lopen zeiken. Dan ga je lekker lopen janken bij de reisleider. Dit gaat niet zoals we het gepland hadden.
Nee.
Het gave aan liften vind ik dat je eigenlijk altijd het omgekeerde ervaart. Je wordt positief verrast. Zelfs ik, als grote, zeg ik even, een markante kerel met een kale kop, word altijd meegenomen in Schotland. En meestal binnen 5 minuten. Komt ook omdat je met een rugzak staat, dus ze zien dat je een buitensporter bent. Maar je komt de leukste mensen tegen, want het zijn over het algemeen lifters of avonturiers of avontuurlijk ingestelde mensen. Ook dametjes van 80 jaar die mij meenemen. Die brengen mij naar de volgende berg. Meestal rijden ze om. Ze vertellen de leukste verhalen. Dus ik hoor eigenlijk alle inside knowledge van die Schotten. Dus ik kom ook echt de hardcore Schotten tegen op mijn pad.
Ja.
Ja, en ik vind dat verschrikkelijk leuk. Het is ook als je alleen aan het rennen bent in die wildernis, is die afwisseling met het sociale in zo'n auto is gewoon hartstikke leuk.
Ja.
Ook leuk voor het boek. Want dat wordt straks een combinatie natuurlijk van in je eentje berg oprennen en wat doet het met je. En al die gekke mensen die ik ontmoet heb. Want ik heb echt de leukste mensen ontmoet. Iemand die documentaires maakte voor National Geographic van mensen die een bijna doodervaring hadden met een parachute uit de lucht donderen en iemand die aan het vechten was met 4 nijlpaarden en eruit kwam met een afgebeten been en arm, maar het overleefd heeft. De gekste dingen. Je komt gewoon berggidsen tegen, boswachters. Meestal mag ik met de hond in de achterbak zitten, een hond die over me heen kwijlt.
Ja.
Maar ik vind liften is een fantastisch avontuur. Het zijn altijd cadeautjes die je krijgt op je pad.
Ja.
En ik heb het ook al jaren gedaan door heel Europa, in de Alpen, in Noorwegen. En eigenlijk alleen maar positieve ervaringen.
Ja. Brengt het je ook veel meer in het moment, zeg maar? Of leidt het je vooral ook af? Of wordt het een opgave? Of verschilt het per dag misschien?
Nou, het is eerder, denk ik... Ik vertelde net dat ik naar Santiago ben gerend. Ja. Dat is tot nu toe mijn meest betekenisvolle expeditie geweest.
Ja.
Ik had een persoonlijke crisis en ik ben eigenlijk weer teruggerend naar mezelf. Kostte mij echt 4000 kilometer tijdens die pandemie. Relatie over, geen werk meer. Echt van het padje af, ook doordat ik vroeger gepest werd.
Ja.
Teruggerend naar mezelf. En daar eigenlijk aan het einde van die tocht omarmd dat ik avonturier ben. Ik zei het al aan het begin. Het accepteren, dit is mijn purpose. Klinkt wat zwaar. Maar dit is waarom ik hier ben. Ik kan dit goed. Ik vind het leuk. En ik heb daar ook iets te brengen aan andere mensen. Laten zien dat je meer kunt dan je dan jezelf denkt. Het promoten van een minimalistische, bewuste levensstijl, denk ik ook wel.
Ja.
Maar met name ook, en dat merk ik nu bij dat volgende avontuur in Schotland, het echt aangaan van een avontuur en durven vertrouwen op het leven.
Ja.
Daar is liften een onderdeel van. En ook dat wildkamperen. Je bent volledig los. Je kan slapen waar je wil. Je verplaatst je liftend wanneer je wil. Het is volledig overgeven aan de stroom van het leven.
Ja.
Dat klinkt een beetje spiritueel. Maar helemaal los. Los van alles. Maandenlang los door de wildernis liften en rennen. Hoe mooi is dat?
Ja.
Het is echt een stuk beter dan een bureau, kan ik je zeggen.
Dus even daar naar het verhaal van Santiago dan. Want vanuit een crisis ren je uiteindelijk naar jezelf toe.
Ja.
5000 kilometer lang.
Ja.
Wanneer kwam dat besef eigenlijk van ik ben een avonturier? Was dat pas bij kilometer 4999? Of wat?
Nou, het is wel grappig. Ik was op een gegeven moment aan het rennen en er is een psychologische getal van ongeveer 3 maanden. Ja. Als je op wereldreis bent ook, er wordt gezegd, na 3 maanden kom je los van je thuis.
100 dagen hoor je ook wel eens in de politiek, hè, precies. Dat soort dingen, of in het bedrijfsleven.
Dus dan kom je los van je thuis en wordt je nieuwe realiteit eigenlijk je thuis. En ik was aan het rennen, inderdaad dag 100, zat ik ergens in een hutje in de Pyreneeën en ik dacht, ja, waar blijven nou al die verheven inzichten? Want ik ben nou al zo lang aan het rennen, wanneer komt dat nou? Want daarvoor was ik wel op pad gegaan. Was mijn purpose het terugvinden van mezelf, van mijn trots, van mijn eigen waarde, van mijn waarden, mijn kompas. Misschien zelfs wel mijn identiteit. En zo rond dag 100 dacht ik, waar blijft dat nou? En verrek, op echt precies dag 100 ongeveer, dag 101, zat ik in een fantastisch mooi houten chalet in de Pyreneeën bij een Duitse kerel. En die had daar echt een pelgrimsherberg van gemaakt. En daar had ik opeens een soort eureka moment waar ik echt me realiseerde, hey, hier stopt iets en nu begint er iets nieuws.
Een
kant op een moment van loslaten, waarbij ik eigenlijk ook vlak daarna ging beginnen aan de Camino Francés. Dus dat is eigenlijk de traditionele pelgrimsroute van de Pyreneeën naar Santiago. En dat was echt een kantelmoment waar ik echt wel los kwam. Dat is 1. En ik denk 2, nadat ik mijn tocht had afgerond, heb ik een tijd in Spanje in de bergen gezeten om het te verwerken. Noem het maar vakantie, uitrusten. En daar ben ik op een gegeven moment ook wel echt de Peñalara en de Sierra de Guadarrama ingegaan. 2 hele mooie gebieden. En dan heb ik ook een dag gemediteerd op een rots, uitkijkend over Madrid in de verte. 40, 50 kilometer verderop. En ik denk dat daar ook een soort bewustwording was van oké, dit is het dus.
Besefte. Echt, het daalde in bij je.
Gewoon helemaal in het nu, in Spanje, in de bergen. Meer dan 120, 130 dagen weg geweest. En het besef van, dit is mijn bestaan. Dit is wat ik doe. Ik ga ook niet meer solliciteren. Ik ga niet meer proberen in een reguliere baan mijn geluk te vinden. Want dat is gewoon niet mijn ding.
Nee.
Ik denk dat daar is ontstaan.
Dat soort echte, want het zijn behoorlijke bewuste momenten. Of je hebt ze nu wel bewust meegemaakt, maar misschien ook bewust opgezocht. Wat ik altijd merk in het bedrijfsleven zelf, is dat het volgende project ligt soms al klaar en we zijn alweer verder. En we leven eigenlijk niet in het moment vaak, of we nemen niet de tijd, ik zeg gewoon even de maatschappij, we nemen niet de tijd om daar eens goed over te reflecteren. Want ben je daar 5000 kilometer lang mee bezig? Nee,
ik denk dat zo'n 5000 kilometer rennen kun je denk ik wel met een zwaar IT-project binnen een bedrijf vergelijken. Wat ik geleerd heb van die expedities is dat je daarna een tijd echt helemaal niks moet doen. Hmm. Dat zijn we natuurlijk in het bedrijfsleven niet gewend. Maar je moet fysiek herstellen, dat gaat best wel snel. Daarna moet je mentaal herstellen, dat duurt een stuk langer. Daarna moet je hormonaal herstellen. Dat duurt echt nog veel langer. Dus fysiek misschien 2 weken... mentaal 1,5 maand, hormonaal 6 maanden.
Wow.
Als je dat niet doet en de volgende expeditie ingaat, dan zeggen wij atleten, dan zijn we overtraind. In het bedrijfsleven noemen we dat een burn-out.
Ja.
Maar noem mij het bedrijf waar jij heel zwaar, prestigieus project hebt neergezet en dat je daarna 6 maanden de tijd krijgt om het relatief rustig aan te doen en te zorgen dat je ook hormonaal weer in balans bent.
Ja.
Dat bestaat niet.
Nee.
Dat is er gewoon niet. Met een beetje mazzel heb je dan je vakantie gepland, maar die is van jou eigenlijk.
Ja.
Terwijl je misschien juist binnen die werktijd wel moet herstellen op een andere manier.
Ja.
Dus die...
Jij hebt natuurlijk ook een fysieke topprestatie gereden, want je rende gemiddeld wat 50 tot 80 kilometer per dag soms wel eens, begrijp ik. Dus meer dan een marathon per dag in ieder geval.
Ja.
Als we in het bedrijfsleven iedere dag voor ons gevoel een marathon lopen, dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad in een burn-out terecht komt.
Ja, maar dat doen we toch? Als jij hard werkt, verhoog de hartslag, je zit, bloeddruk, stress, cortisol.
Ja.
Hè, werken is ook gewoon een enorme aanslag op je lijf. Ik merk het zelf ook. Als ik 's avonds ga trainen op de baan, ik doe een baantraining, dan na een zware werkdag doe ik het wat rustiger aan, want je hebt al een optater gehad.
Zeker.
Want stress veroorzaakt ook verhoogde hartslag. Is ook een vorm van trainen.
Ja.
En dus ook overtraind raken.
En een belangrijk fenomeen nu in deze tijd natuurlijk. Ik bedoel, Hoeveel mensen hebben niet met werkstress te maken of met burn-outs? We kennen allemaal wel iemand waarschijnlijk.
Tuurlijk, vitaliteit trainingen die...
Die hoor je heel veel, ja. Duurzaam inzetbaarheid, groot thema.
Ja.
Ik hoor daar vanuit België al duurzame carrière tegenwoordig. Heb je het over. Dus dat wordt alweer over duurzame loopbaan. Dat zijn alweer, hè? Dus we gaan alweer steeds anders naar dingen kijken. Maar goed. Mooie expedities heb je daarmee gedaan. Die Schotland die ga je nog verder doorzetten.
Ja.
Kijk je door naar de toekomst? En daarna? Wat heb je al een vergezicht, een droomexpeditie misschien?
Altijd. Ja, dus ik heb wel eens bij workshops, dan geef ik een dromenworkshop en dan zijn er mensen die zeggen, raken je dromen nooit op. Ik denk dat het probleem eerder is, als je 1 berg hebt beklommen, dan zie je alle omliggende bergen ook, het worden er alleen maar meer.
Ja.
Wij hebben net nog, voor deze vergadering, hebben we alle lange afstandstrails in Nederland uitgewisseld.
Ja.
Ik voel dat die allemaal gerend moeten worden. Ik zou zelf heel graag de Mount Everest een keer doen.
Ja.
Waarom? Het is de hoogste. Weet je, ik heb al die boeken gelezen van Everest-klimmers. Ik denk dat ik daar nog lang niet ben. Want ik ben natuurlijk die control freak die wil voorbereiden. En ik zou die berg op mijn manier willen beklimmen. En dat is dat je zo boven de materie staat dat je eigenlijk in je eentje naar boven kunt.
Ja.
Zonder een Sherpa. Ik heb die Sherpa er heel graag bij. Maar stel dat die Sherpa ziek wordt of er gebeurt iets, dan wil ik mezelf kunnen redden in die omgeving.
Ja.
Eerder zou ik er niet aan beginnen. Een tweede is, ik zou dat graag zonder zuurstof doen. En zeggen mensen, ja, maar de kans dat je de top haalt is veel groter. Dat klopt. Alleen ik denk, als ik het niet haal omdat ik geen zuurstof gebruik, dan moet het niet zo zijn. Dan ben ik blijkbaar niet in staat de top te halen. En wat mij heel spannend lijkt, en dat is ook het verhaal wat we hebben gehoord van Wilco in de vorige podcast, is dat hij problemen had met zijn zuurstof. En op het moment dat die zuurstof wegvalt, dan ben je dus in een situatie waar je lichaam eigenlijk niet op is toegerust zonder die extra zuurstof. Dus dan kom je in de problemen.
Ja.
Dus ik als control freak wil graag continu mijn lijf voelen en op basis daarvan beslissen of ik terug ga of niet.
Ja.
Maar goed, het is allemaal grote praat. Voorlopig sta ik nog helemaal niet op die berg. Maar dat is wel één. En ik zou nog een keer mijn eigen tiny house willen bouwen.
Ja.
Als minimalist. Off the grid. Dus ergens in het groen voor €15.000 helemaal zelf een houten huisje bouwen met zonnepanelen en moestuin en een composttoilet. Ja, en ergens heb ik nu een vriendin ontmoet waarmee ik, met wie ik een keer heel Europa zou willen rondlopen in de toekomst. Over een paar jaar.
Mooie projecten allemaal nog.
Ja, en wij hebben ook voorlopig nog wat projecten in de stijger staan met House of Expeditions.
Dat doen. Ja.
Komende jaren.
Ja. Heb je nog voor de luisteraar een tip of een uitsmijter?
Jazeker. Ik denk, ik ben verwend. Ik heb een tijd in Nijmegen gewoond en daar heb ik de jongens ontmoet die de uitvinders waren van Durf te Vragen. voor mensen die niet weten wat het is. Zij zeiden, er zijn altijd mensen die wat tijd over hebben, middelen over hebben, zelfs geld over hebben, die jou wel willen helpen. Maar je moet die mensen wel mobiliseren. Als zij niet weten dat jij hulp nodig hebt, gebeurt er niks. Ja. Dus zij hebben de hashtag durf te vragen, DTV, uitgevonden op Twitter. Als je daar je vraag stelt met die hashtag, dan gaan mensen kijken of ze je kunnen helpen. En ik denk dat het bijzonder is hoeveel mensen gewoon willen helpen. Omdat het, Rutger Bregman, mooi boek geschreven, de meeste mensen deugen. Ja, ik denk dat de meeste mensen willen helpen. Ik help ook graag. Een student die bij me komt, een stagiair, ondernemers. Maar je moet het wel mobiliseren.
Ja.
En ik denk dat als je zeker in het bedrijfsleven kijkt, ik merk het ook heel veel bij gemeenteambtenaren. Het hulpvragen wordt nog steeds gezien als een teken van zwakte. Oh, je kunt het niet alleen. Maar wie heeft ooit gezegd dat je het alleen moest kunnen? Jij bent de man van de co-creatie.
Ja.
Dus wat ik heel erg heb geleerd tijdens mijn expedities ook, als je een polexpeditie wil doen en je vraagt geen hulp, ga je dood.
Ja.
Dus ik heb een van de eerste dagen toen ik besloot naar Groenland te gaan en durfde vragen gedaan op LinkedIn. Ik zei, wie kent er een bekende poolreiziger met wie ik eens een keer aan tafel mag om hem helemaal uit te vragen? En dan betaal ik het biertje wel.
Ja, ja.
En het grappige was, ik deed dat en 5 minuten later ging de bel. Ik zat toen bij mijn ouders. De overbuurman die stond voor de deur, hij zegt, ja, een hockeymaatje komt vanavond bij me eten, Bart Vos. Als je nou na het eten aanschuift, dan mag je hem een uur lang gewoon wat vragen stellen tijdens de borrel. Het was ontzettend leuk. Ik heb een uur lang met Bart Vos gesproken. Hè. Dat is een van onze Nederlandse poolreizigers, bergbeklimmers. Ja. Hele gedistingeerde man die overigens ook fantastisch mooi schrijft. Ja, en er ging een wereld voor me open. En ik geloof, zeker ook op LinkedIn, zie je dat we altijd heel hard pochen hoe goed we zijn en wat we kunnen. Terwijl je veel beter kan vragen wat je nodig hebt. Ik zoek eigenlijk op dit moment een klant in de bancaire wereld, liefst regio Arnhem.
Ja.
Dan kan ik met je meekijken en dan kan ik mijn
kennis, kundige aanbod geven.
Ja, dus ik zeg wel eens, hulpvragen is eigenlijk een ander woord voor je netwerk mobiliseren. En dat gaat ook heel klein, weet je. Mijn vriendin had laatst een tosti-ijzer nodig. Gaat ze naar de Blokker en dan geeft ze 1995 uit aan een tosti-ijzer. Ik zei, dat zonde. Even op Facebook, wie heeft er een tosti-ijzer over? En dan krijg je 5 tosti-ijzers, want iedereen heeft dat ding in de weg staan. En eigenlijk zijn ze hartstikke blij dat ze de kans hebben om nu, in plaats van hem weg te gooien, hem aan jou te geven.
Ja.
En dan heb je 5 tosti-ijzers. Dat gaat over kasten, dat gaat over tosti-ijzers, maar het gaat ook over MacBooks. Telefoons.
Intappen ook in die overwaarde. Hè?
Intappen in sociale overwaarde, ja.
Ja.
En je ziet het zelfs met MacBooks. Weet je, mensen hebben tegenwoordig een privé-laptop en een zakelijke laptop. En er staat er altijd 1 niks te doen. En als jij roept, is er best een kans.
Maar het gaat eigenlijk niet om die spullen, toch?
Nee. Oh. Nee, het gaat om kennis, contacten, spullen.
Ja. We zijn tussentijds eigenlijk vergeten. We hebben altijd tijdens deze podcast een momentje waarop we de gast vragen, wat is je favoriete uitrustingstuk? Nu we het toch over spullen hebben, wat is jouw favoriete uitrustingstuk?
Ik heb wel een favoriete rugzak. En dat is een rugzak van Osprey.
Ja.
En ik zei wel eens, ik heb in mijn leven 2 of 3 keer een dip gehad. En dan zei ik altijd, de rugzak is mijn backdoor. Als ik het echt niet meer zie zitten, dan loop ik met die rugzak de wijde wereld in en kom nooit meer terug. Maar deze Osprey-rugzak, dat is de Talon, 33 liter. En mensen die vaak een rugzak pakken, die weten het wel. Sommige rugzakken stop je iets in en dan zit die meteen vol. Deze rugzak, daar kan altijd nog wat bij. Dat ding is fantastisch. Je kunt blijven duwen. En andere trailrunner had hem laatst ook, die was ook zo enthousiast. En die had zijn hond erin zitten, op zijn schouders, terwijl hij aan het lopen was. Het is gewoon een fantastische rugzak. Deze rugzak is met mij meegeweest naar Santiago. Dus ik heb er al midden 100 dagen mee gerend.
Ja.
En nog steeds, dat ding is oerdegelijk.
Ja.
Dus mijn Osprey Talon 33.
En het bedrijfsleven, hè, als ik denk aan de gemiddelde medewerker in het Nederlandse zakenleven, wat voor uitrustingstuk zou je die gunnen?
Ik ben op zich niet zo'n fan van Google, want Google heeft wel de neiging om een heel erg compleet plaatje van jou te maken.
Ja.
Maar 1 ding zou ik iedereen willen meegeven is Google Keep. Heb ik inmiddels ontdekt als een ontzettend goede app om dat drukke hoofd helemaal leeg te krijgen en met allerlei paneeltjes met actielijstjes en dingetjes die je nog wil lezen of kijken of doen of benaderen. Het maakt het leven heel overzichtelijk. Daar hou ik als control freak wel van. Dus ik gun iedereen Google Keep. En wij hebben natuurlijk met z'n tweeën zakelijk gezien ook daarin een agenda die we delen, een actielijst die we delen.
Ja.
Een to-do, een leeslijst, een lijst met trails die we samen willen lopen. Google Keep.
Ja, boeken allemaal, ja, zeker. En welk boek ben je op dit moment in bezig?
Op dit moment lees ik een boek van een Britse avonturier, Ben Vogel.
Ja.
Hij is ook tv-presentator en is bekend geworden van Castaway. Hij is op een gegeven moment in zo'n reality-programma geweest waarin ze met 30 man op een onbewoond eiland werden gedropt en samen moesten kijken hoe ze met z'n 30 een community gingen opzetten om off the grid te leven. Het land bewerken, huisjes bouwen en eigenlijk dat eiland koloniseren. En daar is hij bekend van geworden en sindsdien doet hij ook expedities. Dus Marathon de Sable, Zuidpool, Mont Blanc, Everest.
Ja.
Dus ik lees met heel veel plezier zijn boek wat hij heeft geschreven in de pandemie. En wat heel erg reflecterend is over wat bijvoorbeeld woestijn, witte yoga werelden zoals Noordpool, ja. Zuidpool, jungle, rivieren op een spiritueel niveau voor hem betekenen.
Mooi.
Dus het is een prachtig boek.
Ik ben nieuwsgierig.
Ja, ik zal hem op de lijst zetten. Ik stuur hem door. Google Keep.
Ja, mooi. Nou, dan wil ik je bij deze bedanken. Dan hebben we nog één laatste vraag altijd. En dat is aan wie wil je het stokje doorgeven onder het motto Pay It Forward?
Ja. Ja, ik heb twee grote voorbeelden. Die zijn wel wat ver weg. Dus de vraag is, krijgen we die hier aan tafel? Maar mijn grootste voorbeeld is Sylvain Tesson. Franse avonturier.
Ja,
en een ongelooflijk begenadigd schrijver. Daar ben ik echt jaloers op hoe mooi die man kan schrijven over zijn avonturen. En hij heeft zichzelf voor zijn 40ste verjaardag een half jaar cadeau gedaan in een blokhut aan het Baikalmeer. Die man is daar naartoe getrokken, volgens mij met 100 flessen wodka, 100 LP's en 100 boeken. En heeft eigenlijk een half jaar achter het raam zitten kijken hoe de seizoenen zich voor hem voltrokken met min 40. Ik zou mezelf ook wel een keer zo'n half jaar in een blokhut willen opsluiten om al die mooie boeken af te schrijven die ik nog heb liggen. Ja. Maar ik zou hem ook graag willen bevragen over dit avontuur.
Ja.
Hoe hij daar dat heeft ervaren.
Mooi. Cool. Nou, dan gaan we proberen om Sylvain Tesson aan tafel te krijgen.
Hoe is jouw Frans?
Wat een probleem? Nee. Hey, goed. Bedankt weer voor het luisteren allemaal. En wordt vervolgd.